Bollenstreek Ondernemers met Bart Weijers.
Goedenavond en welkom bij Bollenstreek Ondernemers, het wekelijks interviewprogramma met ondernemers uit de Bollenstreek. Ze beter leren kennen en leren van hun ervaringen. Dat is het doel van ons programma. Vandaag is onze gast Marcel Vermeulen van Ciolato di Cello uit Voorhout.
Klopt.
Wat een mooie naam zeg.
Dankjewel.
Marcel Vermeulen natuurlijk, maar dat Ciolato di Cello helemaal, dat klinkt fantastisch. Er gaat vast een betekenis vanuit, gaan we je straks vragen. Maar we gaan eerst even vragen, wie is Marcel? En dan doe ik dat meestal, Marcel, met waar stond je wieg en wat is er pakweg de eerste 20 jaar gebeurd?
Een boel. Mijn wieg stond in Den Haag. Mm-hmm. En van daaruit met mijn ouders eerst naar Oudewater verhuisd en daarna doorgezworven naar Sassenheim.
Lagen we school gedaan in Den Haag?
Nee, in Oudewater.
Oh, in Oudewater?
Ja, in Oudewater. En op mijn 11e in Sassenheim komen wonen en sindsdien eigenlijk ook een beetje blijft plakken hier in de regio.
Oké, okay, en na de lagere school, wat heb je toen gedaan?
Het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Daarna nog de Haagse Hogeschool, toch een beetje terug naar de roots.
Het Rijnlands, dat was wat voor opleiding?
HAVO.
Oh, HAVO. Okay. HAVO, ja. En toen door zei je naar?
De Haagse Hogeschool.
En wat voor?
HEO.
Oh, dat is HEO.
Ja.
Ik geloof dat het gebruikelijk is als iemand zegt HEO, dat je daar vraagt. Heb je hem ook afgewaaid?
Nee, heb ik niet. Heb ik niet.
Gestopt.
Nee, gestopt inderdaad. Okay. Leren klaar voor jassen en bier drinken, maar daar is het bij gebleven.
Daar is het bij gebleven. Ja. Wat voor studierichting wilde je doen?
Inderdaad de economische kant op.
Okay.
En dan industrief. En daarna ben ik in mijn avonduren wel in Amsterdam management, economie en recht gaan studeren.
Oké, okay. Dus het is nog een beetje goed gekomen.
Uiteindelijk, en vervolgens doe ik iets met chocola, dus het is weer...
Nou, kijk eens aan. Maar daar kun je bedrijfskunde natuurlijk ook goed bij gebruiken.
Absoluut.
Hey, wat was je eerste job?
Vakken vullen bij de Albert Heijn.
Oké. Okay. Dus, nou, kunnen we elkaar de hand geven. Alleen van mij was dat ergens in, 1973 of zo.
Ja, bij mij was het 20 jaar later.
Zoiets, ja. Oké. Okay. Een paar jaar gedaan of?
Ja, een jaar of 5.
Ja, ja. Ja,
gedurende de studie.
Oké. Okay. En wat was je echte eerste fulltime job?
Bij Grenep Auto's in Sassenheim.
Oh ja, dat is de importeur van...
Hyundai.
Ja, Hyundai, ja. Ja. Dat zijn ze nog steeds, hè? Of is het Hyundai Nederland tegenwoordig?
Nee, het is nog volgens mij nog steeds bij Grenep.
Oké. En wat deed je daar?
Binnendienst.
Oké. Ja. We gaan zo verder door over jouw arbeidscarrière, om het zo maar even te noemen. En natuurlijk vooral je onderneming. Als je jezelf in 5 woorden zou moeten omschrijven, welke kies je dan?
Enthousiast, gedreven, klaarstaan voor anderen en met veel plezier dingen doen.
Oké. Dat zijn er 4. Ik zeg altijd met 4 kom je weg. Met 3 van 5, dat lukt je niet. Maar in dit geval wel. Ik probeer er meestal eentje uit te pikken om eens even om nog even kort op door te vragen. Wat bedoel je met gedreven in jouw geval?
De kwaliteit gewoon altijd hoog wil hebben staan.
Mm-hmm.
En dat ook aan alle kanten zal naleven en opzoeken wat er verbeterd kan worden.
Mm-hmm.
In de ruimste zin van het woord. Dus,
je zit er bovenop.
Ja, dus daarbij kan je onderscheiden. Dus en dat vind ik ook leuk. Als je met een product bezig bent, moet je weten wat erachter zit. En niet alleen maar het product doorschuiven.
Absoluut. Ik heb ook nog een paar persoonsgerichte tegenstellingen. Misschien wil je daar een keuze uit maken. Een ochtend of een avondmens?
Ochtend.
'S Avonds moet op tijd het lampje uit?
Yep.
Sport of werk?
Werk op dit moment.
Oké, dat klinkt toch wat twijfelachtig. Sport is een belangrijk facet van je?
Ja, absoluut.
Wat voor sport zoal?
Ik heb heel veel hard gelopen. En dat is helaas nu wat minder omdat we druk met de winkel zijn. Maar lekker
het is wel goed om de chocolade weer vanaf te...
Ja, absoluut. Ja, en lekker buiten. Uh-huh. Heerlijk. Dus,
okay.
Maar te weinig tijd voor.
Te weinig tijd. Familie of zaken?
Familie.
Geduldig of ongeduldig?
Geduldig.
Uiteindelijk geduldig. Ik denk, hij gaat ongeduldig zeggen, maar ken je nog niet zo lang natuurlijk. Maar dat schat ik dat altijd een beetje in.
Gepast ongeduldig.
Gepast ongeduldig.
Ja.
Een pechvogel of een geluksvogel?
Zeker geluk.
Nou, kijk eens aan. Hartstikke mooi. Nou, dan onderbreken we meestal even Marcel voor een eerste muzieknummer. En dan gaan we daarna wat dieper in op jouw werk en je onderneming.
Ja.
Ik Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. Try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me.
Vandaag de gast in de Bollestreek ondernemers Marcel Vermeulen van Ciolato di Cello uit Voorhout. Nou Marcel, we hebben met jou als persoon kennis gemaakt, dus het wordt tijd om eens te kijken naar jouw bedrijfsmatige activiteiten. Jij kwam van de HEO af en dan ben ik even kwijt wat je zei dat je eerste fulltime job was.
Mijn eerste fulltime job was bij Greenup
in Sassenheim. Oh ja, Greenup, ja. In de auto's en je zat op de binnendienst.
Ja.
Wat voor soort job was dat?
Ja, auto-onderdelen.
Oké.
Dus zorgen dat de garage is...
Hun spullen kregen. Ja. Oké. Okay. Contact met, wat is het, Japan of waar komt dat vandaan?
Nou, dat was meer de inkoop. Dit is echt contact met de dealers en de werkplaatsen.
Ja, ja.
Dat soort dingen gedaan.
Oké.
Okay. Dus,
En een paar jaar gedaan en toen?
Eigenlijk een jaar gedaan en daarna naar Topen Verpakking.
Oké.
En,
dat is iets heel anders dan... Of was de job eenzelfde soort job?
Ook binnendienst.
Ja.
En auto's is niet helemaal mijn kennisgebied, zal ik maar zo zeggen. Dus blijft de interesse ook niet echt beklijven. En toen kwam dit op mijn pad en ben ik bij Topen terechtgekomen. En daar heb ik ruim 20 jaar gezeten met heel veel plezier.
Oh, ik kwam er eerst 12 jaar tegen, maar dan heb ik dat niet goed gezien of zo.
Nee, ja, dat zal ik, ik weet niet
Vanuit je LinkedIn profiel dacht ik 12 te zien. Maar misschien heb ik het wel verkeerd opgeschreven. Ja. Of je bent een keer tussendoor weg geweest, zou ik dat kunnen?
Ik ben tussendoor, één keer ben ik weg geweest en daarna weer teruggekomen.
Kijk, daar zit het hem.
Dus met heel veel plezier altijd.
En de laatste keer dat je er werkt, heb je dan waarschijnlijk die 12 jaar gewerkt, schat ik zo. Ook nog steeds in de binnendienst of andere jobs?
Ja, binnendienst, maar een andere sector. Ik zat eerst gewoon echt in transportverpakkingen.
Yeah.
En daarna ben ik bij de industriële koelverpakkingen terechtgekomen. Dus wat meer voor de medicijnversturen en dat soort aanverwanten.
Oké, ik ken het bedrijf van naam, maar het is een producent van verpakkingen, geloof ik. Hè?
Een producent groothandel.
Ja, oké. Heel goed. En toen besloot je na 12 jaar... Het wordt toch tijd voor nog eens wat anders. Ik wil nog een keer ondernemer worden.
Ja, absoluut.
Want dat was de volgende stap, hè?
Absoluut.
Nou kun je ondernemer worden in, roep eens wat, in een slijterij of in een supermarkt of in kantoormaterialen. Ja. Maar waarom chocolade en ijs?
Dat heeft natuurlijk ook een beetje met mijn broertje te maken, Arnold Vermeulen, die eigenaar van een koffiemeulen in Sassenheim.
Oké.
Okay. Daar heb je gewoon veel contact met elkaar als broers. En wat kun je voor elkaar betekenen?
Mm-hmm.
En toen kwam, daar zaten we zo'n beetje over te praten, wat zou kunnen, wat zou niet kunnen. En van het een kwam het ander. En toen kwam er in voorhoud kwam er een pand te huur waar een ijssalon in zat.
Ja. Yeah.
En toen dachten we, dat is een mooie combinatie ook met wat hij in Sassenheim doet. Want dan kunnen we daar ijs maken, verkopen, maar dan kunnen we ook ijs leveren in Sassenheim.
Oké.
En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen en ben ik in deze tak van sport terechtgekomen.
Ik ken de winkel van je broer niet in Sassenheim, maar wat doet hij daar? Koffie verkopen?
Koffie, thee en chocolade.
Ook chocolade al. Ja, oké. En maakte hij dat ook al zelf? Of?
Nee, dat maakte hij op dat moment nog niet zelf.
Oké.
En dat zijn wij toen, dat hebben we toen samen opgestart.
Mm-hmm.
En dat heb ik een poos aan hem geleverd. En op een gegeven moment was dat eigenlijk te veel voor op de plek waar we zaten. En toen is hij met zijn eigen productie daarnaast begonnen.
Oké.
Dus hij maakt ook chocolade in de Sassenheim.
Ja. Oké, op een gegeven moment dacht jij van in Voorhout is dan een winkeltje te huur.
Ja.
Laat ik daar dan maar eens gaan zitten. Nogmaals, je koos voor chocolade. Ik begrijp nu dat een beetje uit de contacten van de broer kwam. Maar hoe leer je dan in godsnaam chocolade maken?
Ja, interesse en cursussen. Okay. Er zijn zat cursussen.
Is er een opleiding voor?
Er is een opleiding voor. En dat is niet een hele lange opleiding, maar dat waar je gewoon een aantal dagen naartoe gaat om daarmee te leren verwerken.
Ja.
En daar ben ik terechtgekomen. En een heleboel dingen gewoon zelf ook ondervinden hoe je het moet doen. Zodoende.
En hoe maak je chocola? Ik bedoel, waar begin je mee? Chocoladebonen of zo? Laat ik maar ergens mee beginnen.
Bij mij in de winkel zijn we echt een chocoladeverwerker.
Ja.
Dus ik krijg al chocolade als grondstof binnen. Dan is het eigenlijk al echt chocolade wat gegeten kan worden.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn dat grote brokken of zo die je moet smelten?
Dat zijn grote brokken of kleine druppels, zoals ze dat noemen, die je dus omsmelt.
Okay.
En die zorgen dat het vloeibaar is. En dan moet je met een lastig woord moet je tempereren, zodat de kristallen allemaal goed zijn.
Yeah.
En dan kan je er chocola mee maken. Of
een
reep, eigenlijk zoals wij het kennen.
Dus je krijgt een blok of wat dan ook chocola, dat maak je warm, waarschijnlijk tot 100 graden of zo?
Nee, 45.
45. Dan is het vloeibaar. Ik denk dat het de bedoeling is om het vloeibaar te kunnen maken. Dan kun je het in een vorm, in een mal gooien. Gieten.
Je verwarmt het naar 45 graden. En dan koel je hem eerst terug naar tussen de 28 en de 30, afhankelijk van het soort chocola.
Ja.
En dan kan je hem gaan verder verwerken in een mal of in een reep of iets.
Ja. En een mal is bijvoorbeeld een, noem maar eens, Pasen komt er een beetje aan, hè? Een konijn, dat is een mal, die giet je dan vol met dat materiaal.
Ja.
Misschien moeten nog een, weet ik veel, witte oortjes op en een rood strikje. Ik verzin het allemaal maar. Nou dat doe je dan weer in een ander malletje, denk ik.
Nee, want dat, dan kleur je eigenlijk met hoe heet het, een voedingkleurstof en witte chocola vaak. Ja. Die maak je op kleur en dan kan je al in de mal kan je de oortjes kan je wit maken.
Een
strikje kan je al een kleurtje geven.
Ja, ja.
En daarna doe je de andere chocola eroverheen die je nodig hebt.
Je kijkt me zo aan van dat je dat allemaal niet weet. Maar ik weet het niet, ik ben leeg. en ik denk eerlijk gezegd... De luisteraars ook.
Nee. Veel handwerk.
Ja, oké. Leuk. Leuk. Goed, dus dan heb je chocola. De smaak van de chocola, die zal wel, dus zoals puur melk enzovoort. Bitter, hoe heet het ook weer? Bitter chocola, bitter schots, hoe heet het ook weer?
Ja, butterscotch, dat is een vulling meer, want daar zit wat karamel in.
Oh, dat is meer een vulling. Ja. Maar goed, die zal wel al op die manier dan binnenkomen. Je zult het niet zelf van puur melkchocolade maken, denk ik.
Nee. Eigenlijk, we krijgen binnen puur melk en wit.
Ja, ja.
Als kalet, zoals we dat noemen.
Ja.
En daarmee kan ik verder gaan werken.
Oké.
Ja.
En dan kun je op die manier kun je de producten maken. En dan, je kunt er eigenlijk alles van maken dan, hè?
Je kan alle kanten op.
Ja, ik bedoel, paaseitjes komen eraan. Wat heb je allemaal? Bonbons. Bij bonbons krijg je natuurlijk nog wel te maken met een vulling.
Ja.
Maak je die ook zelf?
Ik maak niet zo heel veel bonbons zelf. Gewoon omdat ik daar nog steeds geen ruimte voor heb.
Ja.
En bonbon maken is ook echt wel een vak apart. De grote chocolatiers in Nederland die bestaan over het algemeen ook al een jaar of 75 à 100. Mm-hmm. Die daar ook de tijd voor hebben gehad om hun recepten uit te werken.
Yeah.
Dus dat is echt ook wel heel veel handwerk. En daar ben ik dan nog gewoon nu te klein voor.
Oké, is het wel je bedoeling om dat uiteindelijk te gaan doen?
Uiteindelijk is dat natuurlijk altijd wel een stuk aanvulling op het assortiment wat ik heb.
Ja.
En ik heb nu een bonbon van de maand en misschien dat ik twee smaken zelf maak. En dat is nu het max. En ja, wie weet wat de toekomst gaat brengen, dat we dat nog kunnen gaan uitbreiden.
Nee, maar als ik het zakelijk bekijk, dan zou je kunnen zeggen van nou, ik heb nu een bepaalde ruimte. Ik heb eigenlijk te weinig ruimte om het zelf te gaan doen. Dus als ik het zelf wil gaan doen, dan moet ik groter.
Ja.
Groter betekent meer kosten, dus ik moet meer verkoop hebben. Ja. Of ik zeg, nee, ik blijf het gewoon inkopen, dan kan ik het erin verwerken.
Ja.
Dus ergens ligt dan een omslagpunt. En waar gaat dan een beetje je ambitie naar uit? In de zin van, nou, ik heb nu een hartstikke mooie winkel, laat me lekker zo zitten, ik koop wel in en dan is het ook goed. Of wil je uiteindelijk ook nog wel die bakker toch weer een pijntje verder drijven? Dan kom je geloof ik bij de slager uit in voorraad.
Ja, of de visboer.
Of de visboer, de andere kant uit, ja.
Nee, natuurlijk op termijn wil je zoveel mogelijk in eigen beheer doen.
Ja.
Nu heb ik de mazzel met de chocolatier waar ik mee samenwerk. Dat we daar echt wel goed en veel contact mee hebben. Dat ik weet wat er gebeurt met de chocola en wat voor smaken we neerzetten.
Mm-hmm.
Wil je het echt helemaal zelf gaan doen, dan moet ik er eigenlijk voor gaan kiezen om op een andere plek een productie te gaan starten.
Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja.
Ik vind het juist wel de charme van mijn bedrijf, mijn winkel, is dat het allemaal op die locatie gebeurt.
Ja, ja.
Mensen kunnen zien wat we aan het maken
zijn.
Ja,
precies. Ja.
Ze kunnen dingen proeven. Dat vind ik, daar wil ik eigenlijk niet zo heel snel
Nee,
vanaf.
Dat kan ik me voorstellen.
En dan moet ook wel echt de afname moet wel gigantisch omhoog. Dus dan moet je daarnaast dus nog een heel commercieel plan van waar kan ik nog meer met chocolade
Precies.
afzetten?
Hotels, andere winkels.
Dus je kan een heleboel kanten op. Ja. En dat is wel leuk. Daar zijn we ook wel druk mee bezig om dat op te pakken.
Ja.
En we hebben al een heel aantal bedrijven waar we leveren. Maar ik vind nu het ambachtelijk stuk van dat we het lekker op de locatie doen.
Ja.
Dat vind ik wel heel gaaf.
Ja, okay.
En wij pakken meer samen met mijn collega Marloes.
Mm-hmm.
Die gewoon hele mooie dingen met chocolade ook kan maken. Pakken we meer die niche kant op. Dat we dingen op maat maken.
Ja.
Met logo's, 3D. Al dat soort verhalen.
Mm-hmm.
Wat je niet zoveel in de supermarkt tegenkomt. Om het maar zo te noemen.
Ja.
Dat vinden wij nu leuker om mee bezig te zijn.
Ja.
Als dat ik alleen maar 500.000 repen sta te maken. Met groetjes erop of zo.
Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen.
We zijn altijd blij als de kerst weer geweest is. Want een vallende ster met fijne kerstdagen. Dat na 300 stuks ben je dat wel zat om te schrijven.
Ja, dat kan. Te schrijven?
Ja, ja.
Wat bedoel je met te schrijven?
Als er een tekst op bij ons
een
reep chocola staat.
Oh, zo.
Dan schrijven we dat met de hand met witte chocolade op.
Oh, zo bedoel je. Ja, oké. Nee, oké, snap hem. Oké, we gaan zo dadelijk verder luisteren naar het verhaal van Marcel Vermeulen. Vandaag is onze gast in de Bollestreek ondernemers Marcel Vermeulen van Ciolato di Cello uit Voorhout. Ik vind het een schitterende naam, Marcel. Ciolato di Cello. Hoe kom je erop? Wat betekent het?
Ciolato is een samenvoeging van chocola en Italiaans, of op zijn Italiaans en ijs op zijn Italiaans.
Yeah.
En dat is één woord gemaakt, dus dat is een niet bestaand woord.
Okay.
Nu wel.
Ja, nu wel, ja.
En di cello is eigenlijk een knipoog naar mijn voornaam, Marcel.
Daar moet ik even over nadenken, moet je me even bij helpen.
Di cello van Marcel. Dus Ciolato van Marcel.
Ciolato van Marcel. Dus Marcel in het Italiaans is het di cello of zo?
Ja, cello.
Oké, nou nee, maar nou snap ik hem. Oké. Ja, nou, nogmaals, ja. Heel leuk bedacht. En hij klinkt fantastisch natuurlijk.
Ja.
Je hebt uitgebreid verteld over chocolade, wat je zelf maakt, verwerkt, tot producten. Maar je doet ook nog een nodige met ijs.
Ja, absoluut.
Ik zou haast zeggen, de herhaling van de vraag dus straks van hoe maak je chocola, maar hoe kom je op het idee om ijs te maken en hoe doe je dat?
Nou, hoe je op het idee komt, heb ik net al een beetje uitgelegd van...
met je broer en zo.
Producten bijzoeken. Ja, ik ben altijd, heb ik wel een passie gehad voor eten en voedingsmiddelen. Gewoon in mijn vrije tijd. Ook altijd mee bezig geweest.
Mm-hmm.
En ijs is natuurlijk een fantastisch mooi product. Wat daarbij zit, dan zat ik vaak heel comfortfood. Dat vindt iedereen wel leuk en lekker. Nou, en ijs is natuurlijk het ideale comfortfood. Want iedereen die komt het of voor een beloning of voor iets anders halen. Maar ze gaan altijd met een glimlach weg.
Ja.
En dus dat vind ik het mooie aan ijs. En dat kan je ook echt helemaal zelf vanaf niks maken.
Wat is niks? Oftewel, waar begin je dan mee?
Met de grondstoffen.
Wat is de grondstof van ijs?
Dat is bij een koe, hè? Daar komt toch de melk uit.
Yeah.
Dus, samen met boerderij Pennings, waar ik mijn melk vandaan haal, gestart, melk halen, recepturen ontwikkelen, alles in elkaar flansen. Ik ben in Italië op cursus geweest, mijn diploma's daarvoor gehaald. Zo zijn we eigenlijk verder gaan ontwikkelen.
Oké, maar je komt niet zo makkelijk weg met het in elkaar flansen, want dat zegt me nog steeds. Nee. Ik weet nu alleen dat je met melk begint.
Ja, je begint.
Maar dan, wat dan?
De ijs bestaat uit water, dat halen we uit de melk,
yeah.
Suiker, om yeah. te zorgen dat het schepbaar blijft.
Yeah.
Daarnaast een smaakcomponent.
Juist, oké.
En met die drie artikelen of producten ga je aan de slag.
Oké, en die smaakcomponent zorgt ook gelijk voor de kleur?
Dat kan
zoals
ook.
Bijvoorbeeld aardbeien of...
Als je aardbeien of chocolade, die hebben natuurlijk een eigen kleur. Dus, ja. Dus dat zorgt daar dan ook voor. Ja. En dat is fantastisch.
Dan maak je een soort... Ja, ik probeer maar te verzinnen, want ik heb er absoluut geen verstand van. Maar als ik hoor wat je bij elkaar voegt, dan heb je dus een... Ja, laat maar even zeggen, een emmer of hoe noem je zoiets. Gevuld met een paar liter van dat spul wat ijs moet worden.
Ja, en de basismix.
En dan moet je het op de een of andere manier moet je het ook gaan bevriezen.
Ja.
Is het dan altijd bevriezen voor scherpe ijs? Of is het ook bevriezen voor, hoe heet dat ook weer, uit die machines?
Softijs.
Softijs.
Daar is bijna dezelfde recept kan je daarvoor gebruiken. Er moeten een paar dingen worden aangepast.
Ja.
Ik maak het voor schepijs.
Ja.
En daar gebruiken wij een batchvriezer voor, in een mooi woord. Waar je ijsmix die je gemaakt hebt in doet. Die draait rond. En de buitenkant, er zit een hele grote turbine zit daarin. En aan de binnenkant weet het vriestad. En dat wordt afgeschraapt met mesjes. Net zolang totdat alles bevroren is, is er ook wat lucht aan toegevoegd. Want dat vinden we natuurlijk helemaal... wij zijn dan van de gevroren lucht en niet van de gebakken lucht.
En dat doe je per smaak, zeker nu? Ja.
En dat duurt, zo'n cyclus duurt een minuut of 10.
Okay.
En dan heb je een bak ijs.
En dan is het bevroren en schepbaar?
En schepbaar, ja.
Oké. Okay.
En dan gaan we het verkopen.
En elke kleur is één zo'n batchmachine, hoe noem je dat weer?
Een batchvriezer.
Ja. Een batchvriezer. Ja. Oké, en die gaat dan in een grotere vriezer waarschijnlijk of zo? Want die batchvriezer zul je waarschijnlijk rouleren, of niet?
Nou, ik heb één batchvriezer en daar maak ik al het ijs in.
Ja.
En ik hou rekening met de kleur en met allegenen van hoe daar de volgorde in is.
Mm-hmm.
Dan heb je hem uitgedraaid, zoals we dat noemen, dan heb je het in een bak ijs zitten. En dan gaat het in de opslag.
Okay.
En dan eigenlijk moet dat het maximaal een dag zijn. Want we willen een dagvers product hebben wat gewoon snel doorloopt.
Yeah.
En dan gaan we die dag daarna gaan we hetzelfde riedeltje weer doen.
Nou kan ik me voorstellen dat... ik snap de beperkte houdbaarheid, hoewel het bevroren is.
Ja.
Tot hoever is het bevroren?
Het is in de schepijsvitrine zo rond de min 13 graden.
13?
Ja,
ja.
Want dan is het schepbaar.
Oké.
En in een gewone vriezer is het rond de min 18, min 20.
Ja, oké.
Dat klopt. De houdbaarheid is dan ook in principe wat langer. Als het bevroren is, kan er qua bederf niet zo heel veel gebeuren.
Nee.
Maar je hebt wel, omdat het in je schepijsvitrine staat, komt de hele tijd koude lucht wordt er overheen geblazen en dan droogt iets uit.
Ja, oké. Okay. Maar je zult ook nog wel een voorraad buiten de schepvitrine hebben.
Ja, nou, en die kan je langer bewaren.
Die kun je langer bewaren. Ja, ja, ja.
Dat staat stil. Okay. Maar dat zijn wel facetten waar je rekening mee moet houden. Dus ik kan niet, en nu is het wintertijd, kan ik niet een bak ijs in die vitrine zetten en drie weken gebruiken.
Nee, dat snap
gewoon,
ik.
Als het gewoon uitgedroogd is, niet meer lekker.
En als het nou seizoen is, hè, en dan een gewetensvraag. Het is seizoen en een bepaalde smaak loopt een keer even wat minder.
Ja.
En die bak die staat er al 2 dagen.
Ja.
Gaat die dan weg?
Nee, hij mag er wat langer in staan dan 2 dagen. Maar het is niet de bedoeling dat hij er 2 weken in staat.
Dan moet hij een keer weg. En dat,
dan kan je er beter een ijsje erin zetten wat wel hard doorloopt.
Ja, oké, okay, maar goed. En uiteraard weet je dat omdat je ervaren bent. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel eens iets nieuws probeert en dat dan toch een beetje tegenvalt. Of,
dat kan.
Weet ik veel. Nu, vandaag eten ze allemaal aardbeien en morgen eten ze weer wat anders.
Dat is altijd wat je in de gaten moet houden.
Ja.
En natuurlijk zal er best wel eens een bak staan dat er een paar dagen in staat. Want daar ontkom je dan niet aan.
Ja.
Maar je wil eigenlijk die plek gewoon zeker in het hoogseizoen niet opgevuld hebben met iets wat niet loopt.
Nee,
omdat gewoon de smaak dan wel lekker doorloopt.
Ja, snap ik. Je noemde het al melk van de boer Pennings.
Ja.
Is dat zo bijzonder, die melk? Of?
Nou, het is sowieso hele goede melk. Ze hebben ook vele prijzen met hun kazen gewonnen.
Ja.
Dus de basis ligt daar goed.
Ja.
Ik kom al vanaf klein kind kom ik bij hun op de boerderij om daar kaas te kopen.
Ja, op zo'n manier.
Dus toen ik hiermee begon, was dat eigenlijk voor mij de meest logische stap.
En waar zit die boerderij?
Die zit in, het officieel is het Warmond, maar het ligt meer in Sassenheim. Het is de derde Poelaan.
Oké. Dus, nou, zullen we ze ook eens een keer uitnodigen en ze iets horen over hun
absoluut,
methodieën.
Absoluut, mooi spul.
Warmond Sassenheim, zeg jij.
Ja.
Derde Poelaan.
Ja.
Oké. Ik kwam op jou, bij de voorbereiding op jouw site ook iets tegen dat heette het IJscentrum. Wat is dat?
IJscentrum is een opleidingsinstituut voor vakopleidingen op basis van ijs.
Oké. Okay.
Dus daar ben ik gastdocent en daar geef ik de cursus om ijs te leren maken.
Ja, ja, oké. Okay. Is dat een langdurige cursus? Hoe lang moet iemand daarvoor komen?
Een basiscursus is 5 volle werkdagen.
Oké. Okay.
En dan leer je dus echt vanaf scratch ijs maken en ook de verschillen proeven tussen melk en de suikers en al dat soort onderdelen.
Mm-hmm.
En dat is fantastisch om te doen.
Ja, kan me alleszins bij voorstellen. Is dat voor iedereen toegankelijk?
Ja.
Dus als je zegt van, goh, dat verhaal van Marcel, dat werkt aanstekelijk, lijkt me leuk om ijs te maken.
Zeker.
Kun je gewoon aangeven bij het IJscentrum, ik wil een cursus doen.
Ja, de basiscursus is voor iedereen toegankelijk.
Nou, hartstikke leuk.
Ja.
Je geeft even een klein stapje terug naar chocola, hoewel dat misschien ook wel bij ijs geldt, dat weet ik niet. Je geeft ook workshops?
Ja.
Ook voor ijs ook?
Daar zijn we nu mee aan het kijken om daar iets leuks in te kunnen doen in de winkel.
En dan voor workshop, dat is dan dat je een paar uurtjes langskomt om te leren, denk in een groepje of zo, hè, om wat chocolaproducten te maken.
Ik heb afgelopen jaar, want hiervoor had ik de ruimte niet, pas na mijn verhuizing is die ruimte gekomen, inderdaad aan groepen van maximaal 8 à 10 personen. Er was chocoladeletters maken afgelopen jaar.
Ja.
En dat is gewoon onwijs leuk om te doen. Ik geef dan altijd wel een beetje basisinformatie over het product wat er voor je ligt. Hoe komt dat er hier nou?
Ja.
En van daaruit moeten mensen gewoon lekker zelf gaan oefenen en proberen om iets leuks ermee te maken.
Ja, ja. Oké. En dat is altijd in de avonduur waarschijnlijk.
Ja, ja. Nee, en dat kan ook alleen maar bij mij in de winterperiode van oktober tot en met maart. Want daarna is het ijsseizoen en is de winkel weer open. Dus, dus zodoende.
Oké, dan heb je geen ruimte voor.
Als er mensen in de winkel lopen of voor een ijsje te kopen en de andere mensen die wil je wat uitleggen over chocola, dat is lastig.
Nee, dat werkt niet lekker. Oké. We gaan zo dadelijk weer even verder luisteren naar jouw verhaal.
No more time, each
Vandaag de gast in de Bollestreek Ondernemers, Marcel Vermeulen van Ciolato di Cello uit Voorhout. Ik ga het steeds mooier uitspreken.
Ja, zeker.
Marcel, we hebben een hoop gehoord van je over chocolade en ijs, het zelf maken, dat soort zaken meer. Het ijscentrum waar je een cursus kunt doen om ijs te leren maken, jouw workshops. Ik kwam bij de voorbereiding ook nog iets met koffie en thee nodig tegen. Ik denk dat dat nu een soort het stukje samenwerking met je broer is.
Ja, absoluut. Ja.
Want die verkoopt speciale soorten koffie of zo. En die ben jij er ook bij gaan verkopen of zo, moet ik het zo zien?
Die ben ik inderdaad vanaf de start ook erbij gaan doen.
Ja.
En dat, ja, dat is gewoon een hele mooie aanvulling op het concept van de winkel eigenlijk.
Mm-hmm.
Je kan bij mij een kop koffie drinken. En, en dat is een andere kop koffie als uit de supermarkt. En dan is het ook wel leuk om dat, hoe heet het, daar los erbij te kunnen kopen.
En je hebt in de winkel een ruimte waar je kunt zitten om even kop koffie te drinken?
Ja, zeker.
Oké, want voor de luisteraar, jij zit in het voormalige pand van Ammerlaan. Daar ben je net in oktober open gegaan.
Ja.
En Ammerlaan is gewisseld met jou.
Ja, klopt.
Die is een wat kleinere winkel gaan doen. Dus je hebt ook een, zeg maar een soort koffiecorner of hoe je het noemen wil.
Een koffiehoek.
Koffiehoek, ja.
Ja.
Is in jouw bedrijf duurzaamheid nog een thema?
Op het gebied van grondstoffen, zeker.
Ja?
Ja, ik ben daar altijd wel naar op zoek.
Ja.
Voor waar het ook mogelijk is om het te kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar ik, met mijn chocolade ben ik altijd wel ben ik bij een chocolade uitgekomen. Duurzaam verbouwd wordt. En dan met name ook naar de duurzaamheid voor de cacaoboeren. Dat die een eerlijke prijs krijgen. Maar ook niet alleen een goede prijs, maar ook een onderricht van hoe ze nou met bodemgesteldheid om aan de gang moeten gaan. En hoe ze hun oogst kunnen optimaliseren.
Ja, ja.
Dat ze daar gewoon ook onderricht in krijgen. Want anders krijgen ze een zak met geld en dan rennen ze daarna weer heel hard weg om het geld uit te geven. En dan schiet je er niks mee op.
Nee.
Dus dat vond ik heel belangrijk.
Ja.
En dat heb ik met het ijs ook. Ik haal mijn melk bij de boeren op 10 minuutjes rijden vandaan.
Ja,
dat is. Die melk heeft niet heel veel onderweg meegekregen dan dat stukje vanaf de koe naar mijn winkel.
Ja.
En ben je toch op die manier wel een stukje duurzaam bezig dat het niet uit de grote fabriek ergens vandaan komt.
Mm-hmm. Dan ben ik natuurlijk absoluut leek, hè? Ik zeg het nog maar een keer. Maar als ik melk hoor, dan denk ik van ja, daar wordt heel wat bewerkingen aan gedaan voordat ik dat in de supermarkt uit zo'n literpak meeneem. Dat is natuurlijk niet van de melk van Pennings naar jou toe.
Nee. Dat is wat wij noemen rauwe melk.
Ja.
Dus die verse melk, die heeft dus geen bewerking ondergaan.
Mm-hmm.
Daardoor heeft het ook zijn unieke smaak. Wat echt anders is als gestandardiseerde melk. Want daar zijn alle parameters zijn in de fabriek op het juiste niveau neergezet wat op het etiket staat.
Mm-hmm.
En bij melk, bij rauwe melk, kan dat per dag verschillen.
Ja, ja.
Is het per koe verschillend? Zijn ze net de wei in? Zijn ze net op stal? Alles heeft daarmee te maken met de smaak van de melk.
Mm-hmm.
Wat wordt erbij gevoerd? Overal kom je dat weer in terug en merk je dat. En dat is dan op een gegeven moment ook het extra wat je aan je ijs kan meegeven.
Ja, en beïnvloedt dat dan nog de constante kwaliteit? Of is dat basisniveau eigenlijk altijd wel goed?
Het basisniveau moet je altijd in de gaten houden.
Mm-hmm.
Dus ik krijg wekelijks een meetrapport vanaf de boer van wat zijn de vetpercentages, wat zijn de eiwitpercentages.
Okay.
Dus overal waar ik mee rekening mee moet houden om mijn kwaliteit van mijn ijs op een goed niveau te hebben. Daar kan ik dus mee sturen naar aanleiding van zijn meetrapport.
Oké. Iets anders zag ik nou goed dat je ook nog wel eens met ijs dan denk ik aan wedstrijden meedoet.
Ja, klopt. Ja, dat is altijd leuk om te doen. Een beetje met vakbroeders, om het zo te zeggen.
Ja, ja. En wat houdt dat in, zo'n wedstrijd?
Nou, ik doe mee vaak met de Gouden IJspatel. Dat is een vakwedstrijd.
Ja.
En dan krijg je dus als ijsbereider, als je daar aan mee wil doen, dan krijg je dus op wat voor soort ijs je moet maken. En dan moeten alle deelnemers dat ijsje maken.
Mm-hmm.
Vorig jaar was dat stracciatella-ijs. En dit jaar is dat een demi-pere-ijs. En dat is voor de helft roomijs en de andere helft is dat een perensorbet. En ja, dat moet dus elke ijsmaker moet dat maken met zijn receptuur. En daarvoor zit een vakpanel die dan gaat kijken van wat de lekkerste is.
Ja, ja. Dat is natuurlijk heel subjectief, zou je zeggen.
Smaak is, valt niet over te twisten, zeggen ze dan. Maar nee, daarom. Je moet eens opletten.
Ja, oké. Okay. Maar goed, ik kan me dan nog wel voorstellen dat een jury van, meestal ongelijk aantal personen, 3 of 5, wel tot een conclusie komt. Nou, 2 daarvan vonden deze het lekkerste, dus dat is dan de winnaar.
Ja.
Maar waar kan het verschil dan nog in zitten?
Nou, er zijn een aantal parameters waar ze op letten. Dat is kleur, smaak natuurlijk. Proef je de peer überhaupt wel?
Ja.
Omdat je er roomijs aan toevoegt of je basismix, dan moet wit zijn. Maar afhankelijk van de soort peren die je gebruikt, is het diepvries, is het vers. Dan kom je dus op het feit van wat het met de kleur en met de smaak doet. Dus daar kunnen ze naar kijken. Mm-hmm. En je hebt de opdracht dat het schepbaar moet zijn op min 14. Dus al het ijs wordt in een vriezer op min 14 gezet. En van daaruit moet dus, het dus ook schepbaar zijn.
Ja.
Dus heb je dus inderdaad een bijtel nodig om er doorheen te komen. terwijl die min 14, dan klopt er iets niet. En dan zijn dat minpunten.
Ja, ja,
en
ja, ja.
Kan je het met een rietje uit het bakje drinken, dan is het klopt ook het ook goed. Niet. Dus daar... Ja, daar zit eigenlijk nog wel heel veel werk in om te zorgen dat die parameter goed is.
Oké, okay. En dat zal natuurlijk ook weer afhangen van de omstandigheden die je om je heen hebt.
Je kan een heleboel dingen uitrekenen. Ja. Want er komt gewoon heel veel rekenwerk bij kijken. Mm-hmm. En daar is het allemaal wel, bij zo'n jury is het allemaal wel gemonitord. En dat de parameters van het ijs moet allemaal min 14 zijn, geschept en gedaan wordt.
Ja, ja.
Dus en dat is gewoon een kwestie van een thermometer erin.
Ja, ja. Zijn er in chocolade en of ijs ook nog bepaalde ontwikkelingen, trends, hoe wil je het noemen?
Je ziet bij chocolade toch steeds meer dat er ook wordt gekeken naar single origin chocolade, om het zo te noemen. Dus dat het vanaf één plek komt.
Ja.
Dat is ook een van de manieren dat je het beste kan monitoren dat het ook een duurzame kwaliteit is.
En dus één plek bedoel je dan zeg maar de grondstof?
Ja, dat de cacaobonen bijvoorbeeld allemaal uit één land komen.
Mm-hmm.
Of als je het nog verder, dan noem je het single estate. En dan komt het vanaf één plantage.
Mm-hmm.
En dat is ook iets wat je bij koffie en thee heel veel ziet. Maar dat gaat bij chocola komt het ook steeds meer. Bij ijs is het ook dat er toch wel wat meer ook boerenbedrijven nu ook ijs op de boerderij aan het maken zijn. En daar zie je ook wel steeds meer verschil in komen dat ook daar ijs te halen is. En dus dat juist die ijs die dus kenmerkend is voor de koeien die daar dan zijn, dat daar wat meer mee gebeurt.
Oké. En ontwikkelingen in kant-en-klare producten, of is dat vooral een kwestie van, zeker bij chocola zou ik me dat kunnen voorstellen, vormgeving. Je bedenkt een reep, een letter, een konijn, verzin allemaal maar.
Ik denk dat dat stuk heel veel aan mode, als het ware, onderhevig is.
Mm-hmm.
Nu zie je bijvoorbeeld chocoladeletters met een facetvorm, dat een beetje diamant lijkt.
Mm-hmm.
Het kan over 10 jaar kan het weer zijn dat het heel erg strak en glimmend moet zijn, of een streepje. Dat verandert natuurlijk wel met de mode mee.
Mm-hmm.
Ik denk in de verwerking aan zich dat daar niet heel veel nieuwe dingen in gebeuren.
En bedenk je zelf nog vormen? Er zijn wel eens winkels hier wat verder weg vandaan. Ik ben even kwijt waar ik soms hele aparte chocoladeproducten tegenkwam. Ik dacht van, goh, wat een leuk idee.
Ja, je bent altijd wel bezig met leuke nieuwe dingen of met een smaak. Wat ik zeg, met een bonbon van de maand probeer je wel een leuk product te kunnen doen.
Mm-hmm.
Qua vormen, wij maken heel veel op maat. Dus als mensen een bepaald iets willen als een cadeautje en dat je iemand houdt van klaverjassen. Dus dat je
een
spelkaarten van chocola geeft.
Ja, ja.
Dat soort dingen doen wij heel veel.
Maar dan moet je tijdelijke mallen maken, want...
dat is handwerk, dus dat doe je niet eens met een mal.
Dat
maken we gewoon echt uit de losse pols.
Ja, ja. Okay.
Dus schetsen en overtrekken en al dat soort dingetjes.
Okay, ja. Leuk. Ik krijg van onze regisseur door dat we nog maar een minuut of 5 hebben, dus ik zou nog veel langer kunnen praten, want ik wilde natuurlijk ook nog een beetje met je praten over het ondernemer zijn. Je bent nou een jaar of 5 zelfstandig ondernemer.
Ja.
Wat vind je lastig bij ondernemen?
Wat is lastig met ondernemen? Nou, sowieso de verdeling van tijd. Ja.
Waar je staat altijd aan, zeggen ze dan.
Je staat altijd aan. En ja. Dan heb ik dan ook nog eens een keer het geluk dat mijn winkel 7 dagen in de week open is.
Ja. Weet je dat we ook altijd 7 dagen van de week zijn?
Willen misschien niet, maar het gebeurt vaak wel.
Ja, ik kan me voorstellen.
En het is niet elke dag 10 uur, want dat is gewoon niet te doen. Nee, maar even opstarten of even langs.
Ja, ik snap het.
Dat hou je altijd wel.
Dus het is tenslotte je passie, dus om dan te denken dat de winkel open is en jij een dag niet komt, dat doe je niet als ondernemer, dat kan ik me wel voorstellen.
Maar ja, om daar een goede balans in te vinden tussen thuis en je winkel is wat dat er gaat wel altijd een uitdaging.
Ja, nou is je vrouw ook ondernemer, dat scheelt wel.
Ja, dat maakt het nog lastiger.
Nee, maar dan snap je van elkaar dat je veel tijd aan zoiets moet besteden.
Absoluut.
Oké. Okay.
Maar dat maakt dus ook dat je dus alle twee heel veel tijd daaraan blijft besteden.
Ja,
dus
dat is waar.
Dus dat is ook de valkuil.
Zijn er nog kinderen in het...
Er zijn ook nog kinderen in het gezin, ja.
In het gezin,
dus,
oké.
Twee jongens.
Die hebben ook hun aandacht nodig.
Die willen ook aandacht. Ja. En ondanks dat ze puber zijn en wat minder aandacht willen, omdat er niet zo op ze gelet moet worden.
Nee, snap ik.
Maar dat is altijd zoekende.
Ja.
Maar dat gaat voor de rest altijd wel goed.
Dus tijd is een belangrijke, lastige factor. Nog andere dingen die lastig zijn?
Nee, er gebeurt zoveel en zoveel leuke dingen altijd. Dat is,
geen
dat
last van de overheid?
Nee, ik moet zeggen dat valt bij mij wel mee.
Uh-huh.
Wetgeving en schoonmaken en alles, maar dat hoort bij het vak.
Ja, precies.
Dus, daar ontkom je toch niet aan.
Nee.
Schoonmaken is niet het leukste, maar kost wel heel veel tijd in een salon chocolaterie.
Je werkt met een relatief klein team, dat is logisch, want je zit met een detailhandelswinkel. Dat is altijd een wat relatief kleinere teams. Dus met een man of 3, 4 geloof ik, hè?
Ja, ik heb 2 dames, Marloes en Kelly, bij me werken.
En die werken al vanaf het begin bij je?
Marloes vanaf het begin en Kelly sinds 2 jaar.
Oké. Wat ben je dan voor baas?
Dat moet je eigenlijk aan hun vragen. Hè? Ik zeg altijd honden hebben een baas, dus ik voel me niet een baas. Ik denk dat ik...
Ze luisteren mee, hè? Dus,
daarom. Dus dat is altijd... dus ik hoor het wel wat of het klopt of niet. Ik probeer met zoveel mogelijk dingen rekening te houden. Maar ja, en omdat je met een klein team bent, ze weten ook dat het eind van de dag moet werk ook af.
Ja.
En daar heb ik met hun mazzel, want daar zetten ze hun schouders ook onder. Dus dat is wel leuk.
Geef ze de ruimte.
Ja, absoluut.
Is er nog een soort taakverdeling? Ik kan me voorstellen, de 2 dames misschien wat meer in de winkel of zo? Of...
Ja, dat is Marloes is de creatieveling. Die kan echt hele mooie dingen met chocola echt maken. Ja. En Kelly die heeft echt goed oog voor de winkel en de dingen die daar lopen.
Mm-hmm.
Dus daar is zij veel mee bezig.
Leuk.
En ik laveer daar een beetje tussendoor.
Ja, okay.
En dat gaat goed.
Oké, nou hartstikke goed. Is een promotie, gaat dat vanzelf in voorwoud? Of moet daar nog het nodige aan gebeuren?
Ook dat is iets waar je mee bezig bent. Het gebeurt gelukkig wel heel veel via de social media tegenwoordig. Ja, dus daar kunnen we wel...
Dat doe je zelf? Facebook, LinkedIn?
Ik werk daar met een bedrijf samen die dat voor me doet.
Oké.
Ja, factor tijd is zo'n ding dat dit altijd dan op een gegeven moment om 1 uur 's nachts moet plaatsvinden. Dus dat is niet goed.
Nee.
En die hebben daar veel beter zicht op en die weten hoe ze iets moeten plannen. En voor de rest ben je natuurlijk, wat ik zeg, ik wil die zakelijke kant ben ik wat meer mee bezig. En dat heeft gewoon promotie en tijd nodig om daar achteraan te gaan.
Dus dat laatste sluit misschien een beetje aan bij mijn volgende vraag. Toekomst van het bedrijf? Zakelijke klanten opzoeken?
Ja, een stuk zakelijke klanten, omdat we daar een fundering met voor de winkel in hebben.
Mm-hmm.
Kwaliteit blijft bovenaan staan. Aandacht voor de omgeving en een heleboel plezier maken.
Nou, kijk eens aan. Marcel, we moeten afsluiten. Ik, en dan bedoel ik niet alleen ik, maar ook de luisteraars hebben veel van je geleerd over het maken van chocola en ijs.
Dankjewel.
Over een mooi bedrijf met een prachtige naam. je bent 47, zei je geloof ik, als ik me goed herinner.
Ja.
Dus je hebt nog een hele periode voor je om lekker actief mee te zijn. We wensen je daar heel veel succes bij.
Dankjewel.
We bedanken je voor je medewerking. We wensen je nogmaals goede zaken. We bedanken Pieter Ottervanger voor zijn technische ondersteuning. En volgende week zondag zijn we weer bij u. En dit programma wordt nog herhaald op woensdagavond om 7 uur.
I lie like a lounge room lizard? Or do I sing like a bird released? Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere.